al tijden bezighoudt, is over de toekomst, onze tijd. En dan wil ik graag lezen in Hebreeën 12. Waar richten we onze aandacht op? De wereld om ons heen die schreeuwt om aandacht. Facebook, ja, veel van u zullen geen Facebook hebben als je wat ouder bent. Ik vertik het om Facebook te hebben, ik vind het jammer van mijn tijd. Maar internet en zo, dat het schreeuwt om aandacht. En in Hebreeën 12 vers 1 tot en met 3 staat het volgende. Hebreeën 12 vers 1 te beginnen. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Het thema van deze preek is ons oog gericht op Jezus. Ik zat een beetje te twijfelen, zal ik het over Pasen hebben? Ja, dat is ook belangrijk. Daar heb ik ook mooie dingen over te zeggen, maar ja, ik kom hier toch namens de leidende kerk en om ook aandacht te vragen voor de leidende kerk. Misschien mag ik één ding even verklappen over Pasen. Moet u maar eens lezen na Pasen. Dat hoort niet hierbij, maar dat vind ik zo mooi. Dat als u dan leest op een gegeven moment, dan zie je daar als de Heer Jezus is opgestaan, dan zie je daar al die winsels. Ik heb er al tientallen keren over gesproken. Dan heb ik een hele berg winsels bij me. Dat zat ik aan te dubben, zal ik die vandaag ook meenemen. Maar winsels, en er staat, was er met de hoofddoek lag opgerold terzijde op een andere plaats. Waarom staat dat zo heel raar nadrukkelijk? 3 keer opgerold terzijde op een andere plaats. Terwijl die winsels allemaal door elkaar lagen. Dat komt. En die winsels, zeg maar, dat is ons leven. Dat is van het lichaam. Wat er met het lichaam van Jezus gebeurt is een warboel. Je snapt niet wat er gaande is. Waarom sterft iemand? Waarom is er ziekte? Waarom is er oorlog? Waarom is er een gasaanval in Syrië? Waarom staat God ertoe? Bergwinsels. Maar wat er met het hoofd gebeurde, met Jezus, dat is opgerold, terzijde, op een andere plaats. Dat begrijpen we nu volkomen. De Israëlieten begrepen niet wat er ging komen, maar nu achteraf snappen we dat precies. Wat er met Jezus gebeurt, dat is voorspeld, is duidelijk, is openbaar geworden, opgerold, netjes, het werk is volbracht, terzijde. Jezus kun je niet scharen onder de rest van zijn lichaam, het is apart, opgerold terzijde op een andere plaats. Dat vond ik zo'n bemoediging. Ik heb bij ons in de gemeente daar ook over gesproken, heb ik iedereen een klein stukje winsel gegeven, een strookje katoen. Ik doe maar in je portemonnee. Ik heb het ook al 10 jaar in mijn portemonnee. Als je het misschien even niet ziet zitten, dan kijk je naar die winsel. Oh ja, dat ben ik. Maar wat er met Jezus is gebeurd, is een veelkleurige, mooie doek die opgerold terzijde op een andere plaats. En zo zal het met ons leven ook komen. Later, nu snappen we het nog niet, met de tijd gaan komen. Dat is even een preek vooraf. Maar voor deze morgen wil ik wat meer aandacht vragen over, laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. Dat als er een wedstrijd is, een wedloop, ons leven is een wedloop, het is geen vakantietochtje, het is een moeite om Jezus te volgen. Ik sprak laatst een keer met een therapeut en over allerlei mensen die bij hem komen. Hij zegt, hier in het Westen zijn we er helemaal op gericht om plezier te hebben, om een makkelijk leven te hebben. Hij zegt, wij zitten in een soort subtropisch zwembad, op de rotsbaan gaan we lekker naar beneden. Dat is onze manier van leven hier in het Westen. Maar dat is helemaal niet zo. Het leven is een wedloop. En je moet je best doen om het einde te bereiken. Maar dan staat hier, laat je oog alleen gericht zijn op Jezus. Als je een wedloop hebt, dan dan let je helemaal niet op de omstanders of op de omstandigheden. Je bent bezig met degene die voor je loopt en die hou je in de gaten. En daar loop je achteraan. En zo is het ook met Jezus, dat je er achteraan loopt. En als wij achter Jezus aanlopen, dan gaat het goed. Maar hoe vaak hebben we in ons leven niet dat we sneller proberen te gaan als Jezus? Nou, hebben oudere mensen niet zoveel last van, maar jongere mensen. Ik weet nog wel, toen ik pas tot geloof kwam, toen op een gegeven moment ik was aan het bidden en toen zei, ach Heer, moest ik denken aan die drie mannen in die vurige oven. Ik zeg, Heer, stoot mijn oventje maar 7 keer heter, dan gaan al die zonden en zorgen en zo gaan weg. En dan word ik heiliger. Nou, 3 weken later moest ik huilen. Toen zag ik, Heer, nee, stop, maar dat is een beetje te veel. Maar toen was ik het vergeten. En jaren later, kan ik me herinneren, bad ik dat nog een keer. Ik zeg, Heer, ja, doe maar een beetje meer vuur in mijn leven, dat ik wat... En toen weer moest ik dat herroepen. Ik geloof dat de Heere God echt al maximaal aan ons werkt. Als we meer zouden te beproeven krijgen, dan zouden we dat niet volhouden. Maar de bedoeling is dat je achter Jezus aangaat. Ik wilde soms sneller, dat ging me te langzaam. Maar als je voor Jezus gaat lopen, dan weet je niet meer waar hij heen gaat. Dan weet je niet waar de wedstrijd heen gaat. Als je voor Jezus gaat lopen, dan vang je al je alle wind. Als je dicht achter Jezus blijft, dan vangt hij de wind. Dat is belangrijk. Anders hou je het niet vol. Als je hem voor de voeten loopt. Van Ben, je loopt me voor de voeten. Het gaat niet goed met jou. Je moet het even rustiger. Kom maar stilletjes achter me aan. Of als, wat je als mens ook hebt. Dat je soms een beetje links van hem loopt. En denkt van ja, ik ga een beetje mijn eigen weg. Aan links of rechtsom. En dan vang je ook weer de volle wind. Het is dus belangrijk om achter Jezus aan te gaan, ons oog gericht te houden op degene die voor ons loopt en dicht achter hem te blijven. Niet links, niet rechts, niet voorbij. En zo loop je die wedloop. Dat je niet je eigen snelheid hebt en niet je eigen weg, maar dat je met volharding achter Jezus aangaat. Dat is het eerste punt. We willen zo graag naar Jezus toe groeien. En dan zie je bij de Heer Jezus ook, die heeft om de vreugde welke voor hem lag, heeft hij het kruis op zich genomen. Nou, we hebben ook een kruis te dragen in ons leven, denk ik, door allerlei toestanden. Maar dus door die vreugde hield hij het vol. Er is loon, ook voor u als u moeite hebt of zorgen in uw leven, privé, maar ook als de leidende kerk. Er is loon. Was bij ons in de gemeente een keer een collega van Open Doors, al wel 20 jaar geleden, die sprak daar en hij zegt, er staat in het Nieuwe Testament wel 200 keer over loon, dat loon is naar werken. Het was er een jonge man, die kwam na die tijd naar me toe, die zegt, Ben, nou dat zie ik helemaal niet zitten. Hij zegt, ik ben helemaal opgegroeid in de gereformeerde kerk en dan moest je best doen en dingen. En hij zegt, daar ben ik eindelijk vanaf en nou hoor ik weer dat er loon is. Ja, dat is loon. Als jij al wat gedaan is uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en blijft bestaan. Er is loon in de hemel. En dat mag je bemoedigen. Soms ben je ontmoedigd. Maar bedenk, er is een geweldig loon. Vertrouw op God en op zijn woord. En mijn punt is ook, als hier vervolging komt, dat zal zeker komen. Zeker. Er is geen enkele twijfel eraan voor mij. En je hoeft ook geen profeet te zijn, dat komt zeker. Maar ben ik dan bereid? Ben ik bereid om Jezus te volgen? Hij is de voleinder van ons geloof. Ik sprak aan het begin van dit jaar met een van de leiders van Open Doors, de onderzoekers. Dat is ook de man die ooit begonnen is met deze lijst. Hè, die daarmee begonnen is, een jaar of 20 geleden. Hij zegt, dit jaar, in 2017, dat is het eerste jaar dat Open Doors onderzoek aan het doen is naar vervolging in West-Europa. In de 62 jaar dat we bestaan, hebben we dat nog nooit gedaan. Maar nu zijn we ermee begonnen. Hij zegt, we hebben honderden gedocumenteerde gevallen van vervolging in West-Europa. Ook vooral in de asielzoekerscentra, maar ook daarbuiten. En heb ik dan geleerd om Jezus te volgen? Dat is mijn eerste punt. Kijk, het is net zoals bij, ik was vroeger lid van de padvinders. En daar stond dan op, Boy Scouts Be prepared. Dat je voorbereid bent op wat komen gaat. En zo ook in mijn geloof. Ik ben er niet en ik snap het niet en ik wil het niet. Het liefste wil ik een beetje rust in mijn leven. Maar ben ik bereid? En ik merk dat naarmate je ouder wordt, heb je veel meer verlangen naar rust. En naarmate je ouder wordt, vroeger dacht ik, als je ouder wordt, dan word je echt zo'n oude, wijze man, weet je wel, waar je tegenop kijkt. En ik doen de lui in de kerk bij ons ook wel kijken tegen mij op, dan denk ik, dat moet je niet doen. Want wat ik merk, als je ouder wordt, dan word je wat onzekerder. Maak je je meer zorgen. Maar ben je niet meer zo vurig voor de Heer? Het dobbert een beetje. En daar moeten we vanaf. U hoeft niet ja te knikken, maar u weet in uw hart, als je ouder wordt, je maakt je meer zorgen. Vroeger ging je Bijbel smokkelen, geen enkel probleem. Ik heb er nog nooit over nagedacht dat het gevaarlijk kan zijn. Als ik nu moest doen, dan zou ik wel eens een paar keer goed nadenken. Ben ik bereid om wat klappen te krijgen? Ik hoef niet in de gevangenis, maar je kunt wel eens een lel om je oren krijgen aan de grens. Als ze het vinden. Maar daar vroeger dacht ik er niet over na. Maar laten we hem volhouden, ons vertrouwen stellen op Jezus. Het tweede wat me hier erg aanspreekt, is opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Matheid van ziel is niet een zonde. En dat is dus in de nieuwe vertaling ook bij de, is het andere zinnetje wegvertaald. Er staat hier in vers 1 dat we afleggen alle last en de zonde. In de nieuwe vertaling, daar staat de last van de zonde. Nee, je kunt als mens zonde doen, maar er kunnen ook dingen zijn in je leven die helemaal geen zonde zijn, maar last. Dat je met een last loopt. Dat is niet zondig op zich, maar dat je met een last loopt. En dat is ook met die matheid van ziel. Dat is een gevaar voor ons allemaal. En dan moeten we elkaar door herinneringen een beetje wakker houden. Het waar ik zelf ook zo mee worstel. Je wordt zo afgeleid door luxe. Bijvoorbeeld. Luxe. Dat je verlangt zo naar dat gemak. Of mensen die 3 keer per jaar op vakantie gaan. Ja, dat is geen zonde, maar wel een gevaar. En als jij je hele jaar bezig bent om je vakantie te plannen, en daarna alleen maar praat over je vakantie, en je doet dat 3 keer per jaar of zo, dan is dat een gevaar. Je wordt zo mat van ziel. Proeft u dat, wat ik bedoel? Zonde heb je soms dan, ga je naar de Heer doen en beleid je zonde. Heer, vergeef me dit en dat. Ik ben toch wel uw kind, Heer, en ik hoor er toch nog wel bij, ja, ja. Maar er is ook iets van matheid. Dat is niet een zonde. Dat is ook bijvoorbeeld over die wat gezaaid is tussen de doornen. Je moet eens kijken in de verschillende evangeliën, in de doornen. Dat is wat gaandeweg, dus niet in één keer. Er staat gaandeweg door de zorgen des levens komt het niet tot ontwikkeling. Herkent u dat? Gaandeweg door de zorgen des levens. Je bent wel een christen en je bent wel het zaad, maar dat draagt geen vrucht. Dat zou ik heel erg vinden in mijn leven als ik geen vrucht zou dragen. God weet het, maar ik heb het misschien hier ook wel eens gezegd, wat me zo bezighoudt de laatste tijd is. God zegt 2 keer in het Oude Testament, gij zult niet met lege handen voor mij komen. Er zijn 3 hoge feesten in de Bijbel, maar je mag niet met lege handen voor me komen. En dat is ook in ons leven, dat zo makkelijk door die lasten en matheid worden je handen leeg. Je bent helemaal zonder zonde, maar toch, of vermaak, wat een broeder in Rusland ooit tegen me zei, Ben, als je wilt zien hoe je toegewijd jij bent in je geloof, moet je kijken hoeveel uren in de week je televisie kijkt, en hoeveel uren in de week je met God bezig bent. He, met stille tijd of met bidden of met dingen voor de kerk, voor de gemeente. Dan kun je zien hoe serieus je geloof is. Moet je eens kijken hoeveel uur je bent. Laat het breed houden. Dus hoeveel uren in de week we televisie kijken en hoeveel uren we iets voor de gemeente doen. En het kan verschillende facetten zijn. Dat trof me als een donderslag bij heldere hemel. Zou je dat ding misschien even uit kunnen doen? Dat stoort me een beetje. Wie kan even die knop eraf doen? Even op die knop drukken. En toen gaat hij gewoon uit. Ja, nog een keer. Kom maar. Oh, dat stoort me een beetje, dat ding. Elke keer als ik die tanden op kijk, dan word ik afgeleid. Als mensen zeggen, ik merk zo weinig van God, ja, dan denk ik van, God die merkt ook zo weinig van ons. Hoeveel zijn wij voor zijn aangezicht bezig? En dat is iets voor mezelf. Ik heb hier met rode letters bijgestaan, ook voor mij een strijd. Of die hebzucht, dat je zegt van, nee, dat gaat niet goed. Dat gaat verbranden. Nee, doe maar niet. Ik doe het wel even. Neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk hoor dat ik dat... Maar elke keer als ik die kant op kijk, dan zie ik dat weer. Maar daar ben ik zelf zo mee bezig, ook met je hebzucht, met je huis, met je auto, wat dan ook. Kan zo in de weg staan. Of laten we concreet zijn, je geld. Tienden geven. Dat is een heel belangrijk onderdeel voor een kerk, dat je je tiende geeft. Meermaal, mag wel meer, maar niet minder. Want dat is een goede manier om van je hebzucht af te komen. Dat God zegt van, nee, het is niet allemaal van jou, het is allemaal van mij. En jij mag 90% van mij hebben. Maar die andere moet je gewoon aan mij geven. Maar dat moet je kijken hoe dat in je ziel worstelt, kerft, dat je daarmee bezig bent. Dat wil je niet. Maar het is een hele goede manier om van die matheid van het geloof af te komen. In mijn leven dan, je volgt Jezus, maar dat is soms, dat is een deel. Dat is een stuk in je leven waar je eigenlijk voor jezelf wilt houden. God zegt, doe dat nou niet. Laat je oog alleen gericht zijn op Jezus. Het is net zoals bij de Filistijnen, moet u maar eens lezen, kent u vast wel dat verhaal, dat als de Israëlieten, die woonden in het beloofde land, en als ze op God richtten hun aandacht, dan ging het goed. Maar als ze op de wereld richtten, op hun bezittingen of wat, dan kwamen de Filistijnen binnen. Elke keer kwamen de Filistijnen weer, die vijf stadsvorsten. Ik denk dat die vijf stadsvorsten een beeld is van je vijf zintuigen. Elke keer als je je ogen niet richt op Jezus, dan komt via je gehoor, je gevoel, je luxe, je wat ook, je ogen, de hebzucht, komen die vijf stadsvorsten binnen en die gaan de boel eventjes flink onder druk. En nogmaals, het is gewoon een gevaar. Verzet je er tegen. Maar dan staat er in vers 1, daarom dan, waarom, nu we zulke een grote wolk van getuigen, dat ik wil nog even over die wolk hebben. In Hebreeën 11 staat die wolk. Daar wil ik een aantal versen uit lezen. Eerst in Hebreeën 11 vers 1 tot met 4. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. En dan snap je al hoe het zit met evolutie. Dat is grote flauwekul. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel Goden een beter offer gebracht dan Kain. En dan krijg je een hele lijst met allemaal geloofsdaden van mannen en vrouwen. En dan lees je in vers 32. En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben. Muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn als scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen. Ah, dat vind ik leuk. Bij die wolk van getuigen, dat wil ik wel zijn. Dat lijkt me prachtig als je al die dingen zo meemaakt. Maar dan denk ik, wacht even. Want Noach wordt hierover geschreven. Noach was wel de enige op aarde die in God geloofde. Hoe zou ik dan volhouden? Of Abraham was wel de enige in zijn stad die in God geloofde. Als u de enige was in Den Haag. Nou, je zou toch denken dat je gek geworden was. En dat zeggen ze ook in Noord-Korea en zo. Zeggen ze, waarom geloven jullie nou nog? In het Westen geloven ze helemaal niet meer in God. Jullie zijn de enige christenen op de hele wereld die nog een beetje in God geloven. En dan zit je hier in een strafkamp. Je kunt er zo uit. Waarom hou je vol? Nou, je zou toch denken, ben ik nou gek? Ben ik nou de enige? Jozef was de enige in zijn familie die in God geloofde, die God volgde. Maar ze hielden vol. Misschien bent u de enige op uw werk. Of de jonge lui de enige in de klas. Of de enige in de familie die een christen is. Maar hou vol. Ga door. Want God die heeft iets beters voor ons. God die zal loon geven. Volg Jezus. Hou je oog op hem gericht. Want je bent niet gek. Maar alles, de hele wereld is erop gericht om ons geloof van Jezus af te leiden. Door de wetenschap, die is niet neutraal. Die is erop gericht. Nee, de wetenschap niet. De meeste wetenschappers die willen zonder God dingen verklaren. Of alles wat je ziet op televisie of op Facebook of wat voor dingen. Het is om je af te leiden van Jezus. Geen zonde, maar wel het gevaar van matheid. Maar je kunt ook bij die andere groep horen. Vers 35b. Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Anderen weder hebben hoon en geeselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen. Onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun er niet waardig. Heer, vergeef mij. Dat zijn te grote woorden. Dat zijn te grote woorden voor mij om over te preken. Maar het staat er. Het zijn te groot. Hoe zouden wij daaraan kunnen voldoen? En dan zingen wij. Dan zing ik wil Jezus volgen. Is dat zo? Het liefste zou ik nou stoppen. Hè? Want is dat zo? Jezus ging aan het kruis. En ik denk echt al 40 jaar in mijn leven dat zoals Jezus van deze wereld wegging, zo zal zijn kerk van deze wereld weggaan. En de mensen zullen denken, ah, gelukkig, daar zijn we vanaf van die christenen. Wow! En dan staat Jezus op. En dan heeft de kerk overwonnen. En dan hebben ze geschrokken. Ik denk dat die demonen, die hebben 3 dagen een feest gehad. Die zijn uit hun bol gegaan. We hebben Jezus te pakken gekregen. Die is dood. Man, wat zullen ze geschrokken zijn na die 3 dagen feest. Dat stond weer op. Maar zo zal het ook gaan met de christenen. Er is loon. Maar mijn punt is, ik denk niet dat ik dat hoef. Ik denk niet dat ik in de Bijbel begrijp. Alleen mensen die het waard zijn. Mogen lijden. De anderen hoeven niet te lijden. Ik weet niet of ik waardig geacht zal worden om voor hem te lijden. Maar het gaat in mijn hart om, ben ik bereid? Ben ik bereid om de hele weg te gaan? Hoor ik bij de eerste groep en ik krijg de doden terug en ik heb overwonnen hele legers en zo? Of hoor ik bij de tweede groep? Dat zal God bepalen. Hij zal bepalen bij welke groep ik hoor. En hij zal beide de overwinning geven. Maar mijn punt is, ik moet leren daarop te vertrouwen. Op de Open Doorsdag, daar was een dame die in november, een dame uit Nigeria. En zij was ook door de Boko Haram, dat is net zoiets als de IS, aangevallen. En haar echtgenoot was voor haar ogen gedood. Een heleboel vrouwen verkracht, het dorp in de fik gestoken en zo. Maar ze zei een paar dingen, staat ook op het internet van Open Doors, op de site. Maar ze zegt, de vervolging is niet het einde van het verhaal. Zij zegt, daar komt een einde aan die vervolging. Misschien moet je 20 maanden in de gevangenis, maar daarna is er een eeuwigheid bij Jezus. Je hoeft geen 100 jaar in de gevangenis. Zo oud word je namelijk niet. Maar, en ze zegt, bid om vrijmoedigheid om Jezus te verkondigen. Als je het hier niet durft, dan zul je het in die omstandigheden ook niet. En wat ze zei van, mensen, jullie moeten minder naar de media kijken. De media, dat overweldigt je. Het maakt je angstig. Ze zegt, wat je ziet op de media, dat maakt je angstig. Je durft het niet meer. Als je ziet wat er gebeurt toen, bijvoorbeeld jaren terug in Libië, dat 20 van die gastarbeiders vermoord zijn uit Egypte. Nou, ik heb dat ook gezien. Nou, dit doet toch bijna in je broek van angst. Je denkt, stel dat mij dat overkomt. Maar ik ben wel in Fayoum geweest, daar kwamen die mensen vandaan. Ik was er voor die tijd, maar ik weet die mensen in Fayoum in Egypte. Die zijn reuze trots dat hun geloofsgenoten tot op het laatste Jezus hebben gevolgd en hebben getuigd van hun geloof, ook tegen degene die hen gekild hebben. Ze waren trots erop. Dat is een soort geloof dat is te hoog voor mij. Ik zit nog, weet ik veel, op de lagere school. Maar er is nog een middelbare school te gaan in het geloof en een universiteit. En zij hebben dat begrepen. Maar ik wil het wel leren. Ik praat niet alleen tegen u, maar ik wil het zelf leren om bereid te zijn en Jezus te vertrouwen. Nou, vertel me wat. Het is echt moeilijk om Jezus 24 uur per dag te vertrouwen. 24/7, het is echt moeilijk. Zolang we hier zitten, durf ik het. Maar kijk nou diep in je hart. Dan zeg ik je, Heere, ik wil het leren. Ik wil er tegen ingaan. Ik wil nu oefenen om vrijmoedig te zijn. Op school, in mijn werk, in mijn buurt. Ik wil oefenen om u te vertrouwen. En geen wat u Mirjam zei. Laat je niet intimideren door de media. Die media intimideren de christenen. Ik denk, ik durf het niet. Dat is een geest van de antichristen. Zeg, dat is de geest van de duivel om die christenen eronder te krijgen. Dank God gewoon voor het fijne, het goede leven hier. Misschien met je zorg, natuurlijk, je hebt je pijn en angst. En wat ik zei ook als je ouder wordt. Maar dat we leren om eerlijk, oprecht met Jezus te wandelen. En zeggen, Heer, moet u horen. Maar in mijn eigen leven. Ik kan zeggen, Heer, u hebt me 45 jaar al nooit verlaten. Ik heb wonderen gezien in mijn leven. Uitreddingen, hulp. Hier, maar toch voor de toekomst. Dan ben ik niet helemaal zeker of het zo blijft gaan. En ben ik dan bereid? Je maakt me bereid. En vaak bieden wij als christenen eigenlijk om kruis naar kracht. Heer, ik heb maar een beetje kracht. Geef me alsjeblieft een klein kruisje. Maar God zegt, ik geef je kracht naar kruis. Een van die martelaren, die zou de volgende morgen verbrand worden op een brandstapel. En hij was er zo bang voor. En de laatste avond, dan mag je dan dingen vragen. Hij zegt, ik wil een Bijbel en een kaars. Dan kon hij in de Bijbel lezen. En hij deed die zo'n vinger in die kaars. Oh, dat is zo zeer. Hier, als die vinger al zo zeer doet. Hoe moet het dan morgen, als ik op die brandstapel sta? De Heer zegt, ik zal die kracht geven naar je situatie. En de volgende morgen is die man jubelend, met een groot getuigenis. Voor alle mensen is hij jubelend gestorven op de brandstapel. Je hebt nog geen kracht nodig om je vinger in die kaars te houden. Dat moet je gewoon niet doen, dan ben je sukkel, dat moet je gewoon niet doen. En als het zover is, als het zover is, en ben overing, dat moet je leren. En dat wil ik leren. Moet u haar verhaal maar eens luisteren. En altijd is weer Jezus geeft die extra kracht. Geloof dat. Ik heb er wel eens vaker over gesproken hier. Maar dat ik nu leer om te gaan. Er is een wolk van getuigen in de hemel en een wolk van getuigen op aarde. De Ik weet van de Noord-Koreanen onder andere, maar ook van andere landen. Die kijken naar ons, die Noord-Koreaanse christenen. En die zeggen, oeh, waren wij maar zoals die christenen in het Westen. Die hebben Bijbel, ze kunnen ze Gods woord lezen. Ze hebben predikers, dan kunnen ze dat aangemoedigd worden. Ze hebben boeken over het geloof. En jullie zijn zo ervaren, zo volwassen in het geloof. En wij zijn zulke kinderen. En ze kijken naar ons, die wolk van getuigen. In de hemel, maar ook op aarde. Van hoe doen zij het daar in het Westen? En zij zeggen, ja, maar wij hebben jullie hulp en gebed nodig. We weten niet half. Wij weten niet half hoe groot die wolk van getuigen rondom is. De buren kijken allemaal naar ons. De mensen op het werk kijken naar ons. Je leeft in een glazen huis. De mensen, andere christenen, die kijken naar ons als kerk in de hemel. Ik heb toen over Job gesproken, 2 jaar geleden. Maar in de hemel was ook, God die was aan het opscheppen. God was aan het opscheppen over de kerk in Den Haag, over u. En hij zegt tegen de duivel, heb je wel opgelet, die Job, hoe die volhardt, ondanks alle problemen. Job die volgde God niet omdat het zo goed met hem ging, maar ook toen het slecht met hem ging, volgde hij God. En daar had de duivel geen weerwoord op. De duivel denkt dat we Jezus alleen willen volgen als het goed gaat. Maar hij is volkomen verslagen, teniet gedaan, gedesillusioneerd. Als wij Jezus ook volgen als het moeilijk gaat. Want daar had hij niet op gerekend. Dat zei hij ook tegen God. En tegen Job, ja, maar ga maar eens hem ziek maken en alles afnemen. Om eens kijken of hij u dan nog volgt. En Job deed dat. En dat was een enorme overwinning voor God. Want hij zat echt op te scheppen. Moet je maar kijken. Hij zat op te scheppen over Job. En de Bijbel zegt dat. Wij als kinderen van God zijn groter dan Job. De kleinste in het koninkrijk van God is groter dan de grootste in het Oude Testament, zegt de Bijbel. Maar er is nog veel te leren, hè? Jongen, 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 wat een preek zeg. Want er is loon, God geeft kracht naar kruis, tot slot. Hou vol, er is loon. 2, wees wakker. Laat je niet misleiden door de media. Dat is echt een grote misleiding. Geen zonde, maar een gevaar van matheid. 3, hou het oog op Jezus. Wandel met hem. Lees in de Bijbel. Hou je stille tijd. Bid. Verwacht het van hem. Leer vertrouwen. Wat Jezus zegt, gij nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Het simpele feit dat je uit de Bijbel leest, je voelt jezelf opknappen. Rein worden door het woord wat hij tot je spreekt. Het 4 is, strijd tegen die matheid. Die last, leg die last af. Strijd tegen die verlangen naar luxe, hebzucht of zo, of vermaak. Is op zich geen zonde, maar het is een gevaar. 5, wees bereid om de hele weg te gaan. Ben je bij de eerste groep is goed, bij de tweede groep is ook goed. God zal je helpen tot het einde toe. 6, leer God vertrouwen onder vervolging en smaad, zoals Jezus ook, tot het einde toe. Jezus helpt in onze strijd hier en nu. Vestig je hoop volkomen op Jezus. Een mooie tekst om uit het hoofd te leren. Kijken of ik hem ken. Daarom dan laten wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En daarbij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. Die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.